Efeze hoofdstuk 5 vanaf vers 22, waarboven staat huiselijke plichten. Inderdaad, de apostel spreekt hier over praktische zaken. In het hele hoofdstuk al, voorgaande hoofdstuk feitelijk ook, want dat begint al in hoofdstuk 4 vers 1. Waar de apostel zegt dat men zou wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Omdat we nog eenmaal leden zijn van het lichaam van Christus. Zoals daar verder uiteengezet wordt. Want wij zijn in Christus een nieuwe mens, een nieuwe schepping geworden. En dat is de tweede helft van Efeze hoofdstuk 4. En daarna hoofdstuk 5 zegt dan dat we navolgers van Christus zouden zijn. En dat het licht dat wij hebben ontvangen ook inderdaad vrucht zou dragen in onze praktische levens. En wanneer de apostel het daarover heeft, schrijft hij ineens in vers 22... Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heren. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Want hier wordt gesproken in de eerste plaats over de relatie tussen Christus en de gemeente. En dit schriftgedeelte is tamelijk uitzonderlijk, omdat de gemeente hier beschreven wordt, of beschouwd wordt, als de vrouw van Christus. Begrijp je me goed? Voor alle duidelijkheid en volstrekt overcompleet, letterlijk is dat uiteraard niet waar, want de gemeente is geen vrouw. En ik zeg dat met opzet, omdat er natuurlijk van oudsher zwaar gediscussieerd wordt over de vraag of de gemeente nou de vrouw of de bruid of het lichaam is van Christus of iets dergelijks. Ik moet u zeggen, in alle drie de gevallen is het letterlijk niet waar. In alle drie de gevallen gaat het toch om een stijlfiguur, om een metafoor. Een gelijkenis, zo u wil, en we zouden ons dat realiseren. En een gelijkenis blijft een vergelijking. Bij wijze van spreken, zoals er zoveel gemaakt kunnen worden, en dat gebeurt ook inderdaad, zodat er verschillende manieren zijn om de gemeente, de positie van de gemeente te bespreken. En één daarvan is die van de gemeente is lichaam van Christus. Een andere is de gemeente is de vrouw van Christus, want zo wordt het ons in dit schriftgedeelte voorgehouden. De enige die niet bestaat is dat de gemeente de bruid van Christus zou zijn. En hoewel dat een veelgehoorde opvatting is, kom je hem in de Bijbel niet tegen. En dus zou je hem ook niet moeten gebruiken. Waarom dat niet zo is bovendien, daar wilde ik het met u vanavond helemaal niet over hebben, maar om een blokkade aan het begin van de avond meteen te omzeilen, zeg ik dat toch maar even aan het begin. De essentie van de begrip bruid is dat het weliswaar gaat om een vrouw, maar een nog ongetrouwde, een die leeft nog buiten de gemeenschap met de man. Het was mijn vader die dat altijd ook zei. Die zei altijd, nou ja, het maakt mij eigenlijk niet uit of men de gemeente als bruid ziet of niet. Maar, zegt hij, waar men het zo ziet, ontkent men in de praktijk de gemeenschap die wij nu met Christus hebben. Het feit dat we met hem verbonden zijn. En dat is niet maar een theorie, dat is inderdaad wat men praktisch leert in dat verband. Waar men gelooft dat de gemeente de bruid is, wordt het uitsluitend geciteerd en aangehaald in verband met onze verwachting van de wederkomst van Christus, dan wel de opname van de gemeente. En wordt er de praktische consequentie aan verbonden dat waar wij de bruid zijn, moeten wij onszelf een rein bewaren voor de komst van de bruidegom. En daarin wordt wel degelijk onze gemeenschap met hem nu ontkend. Kijk de liederen maar naar die erover spreken. Ze gaan dan altijd over dat we ons moeten bewaren voor dat we straks in gemeenschap gebracht zullen worden met de Heer. En dat nu is de ontkenning van de situatie waarin wij als het goed is al jaren leven. De positie van de gemeente is niet de positie van de bruid die in de toekomst verbonden wordt met de man en dus met Christus. De gemeente is juist de vrouw, dat vind je dus wel in de Bijbel terug, met name hier in Efeze, die leeft in gemeenschap met de man, in volle gemeenschap met de man. Dat kan moeilijk anders, want als de gemeente de bruid zou zijn, zou je in de Bijbel nooit meer het beeld kunnen tegenkomen van de gemeente die het lichaam is van Christus. Want als wij leden zijn van Christus, omdat zijn leven in ons is, dan hebben wij dus gemeenschap met hem, los van dat dat natuurlijk ook op verschillende plaatsen gewoon letterlijk staat. Hè? Dat wij wandelen in gemeenschap met hem, dat we aan hem deel hebben gekregen, dat Christus ons leven is en hoe dat allemaal maar heten mag. En als dat zo is, dan kan je nooit meer het beeld krijgen van de gemeente als bruid. Daar gaat het dus over, hier in Efeze 5, waar de apostel weliswaar Kennelijk, als u mij vraagt, van plan was blijkbaar te gaan schrijven over de verhoudingen onder de gelovigen. In hun familieleven, uiteraard gezinsleven, want daarna wordt ook gesproken over kinderen en heren naar het vlees en dienstknechten naar het vlees. Maar niettemin, nadat de apostel Paulus gezegd heeft, geen vrouwen wees aan uw eigen mannen onderdanig, weet hij natuurlijk ook, want dat is van alle eeuwen, dat hij dat toch een beetje moet toelichten. En dat doet hij dus ook en daar blijft hij dan ook bij. Hij zegt namelijk gelijk aan de heren, als ik het lees heb ik altijd moeite om niet meteen onder het voorlezen door te zeggen, dus daar valt weinig op af te dingen. Ik weet, er zijn heel wat vrouwen die hebben kritiek op hun man, dat zal ook wel terecht wezen, maar dat doet hier niks aan af. Wij zouden de Heer dienen, wij als gemeente, wij als gelovigen zouden dat doen. En naar hetzelfde voorbeeld, let op de volgorde, naar hetzelfde voorbeeld zouden de vrouwen hun eigen mannen onderdanig zijn. Want dat, zo gaat dat niet andersom. Ik ken er ook, die gaan kennelijk van het tegenovergestelde uit. Zoals de vrouw onderdanig is aan de man, zo zou de gelovige onderdanig moeten zijn aan de Heer. Dus dan hoeft het niet meer, denk ik. Die denken echt dat het andersom is. Maar het is niet andersom. De verhouding tussen man en vrouw binnen het huwelijk is ontleend nou eenmaal aan veel hogere waarheden. Daar is de afspiegeling van. Een van die hogere waarheden is dat wij die kinderen God zijn geworden, wij die wedergeboren zijn, een nieuw leven hebben ontvangen, dat wij inderdaad in relatie met de Heer gebracht zijn. Een relatie waarin wij zijn mindere zijn, maar waarin wij hem onvoorwaardelijk zouden dienen. En daarna zegt hij, gij vrouwen wees aan uw eigen mannen onderdanig. Het is vervelend, het is geen populair onderwerp, maar eigenlijk moet ik een bladzijde in mijn Bijbel om terugslaan, want er hoort nog een vers voor, hè. Elkander onderdanig zijn in de vreze Gods. Wij zouden elkander onderdanig zijn in de vreze Gods, waarna de bekende vraag moet luiden, maar wie dan aan wie, want je kan niet met z'n tweeën zijn en allebei aan elkaar onderdanig. U weet wel, dan staan we met z'n tweeën bij die deur, dan zeg ik na u, en dan zegt u na jou, en dan zeg ik weer na u. Maar dan kom je nooit door die deur. Of je loopt met z'n tweeën klem. En ook in een democratie waar je met twee leden hebt, werkt het dus ook niet. En dus moet er wat geregeld zijn. De schepping, de wereld, zit nou eenmaal vol met deze hiërarchie. Dat wil zeggen met deze rangorde. Zo is dat nou eenmaal. Het enige bezwaar wat men er tegen heeft, is dat men liever niet iemand boven zich accepteert. En soms denk ik dat onze uitgebreide propaganda voor de democratie in werkelijkheid leidt tot anarchie, namelijk men erkent niemand meer als meerdere. En zo kom je van uiterst links, zo bij uiterst rechts. Ik heb trouwens ook gemerkt dat ze die dingen, die begrippen door elkaar gooien. Die meneer Fortuyn doodschoot, zal ik maar zeggen, noemt men links. Ik noem zoiets rechts, dat is een anarchist. Iemand die geen gezag boven zich duldt, kennelijk, dat heet rechts. Hoe minder gezag boven zich, hoe rechtser het is. En hoe meer gezag men boven zich wil hebben, hoe linkser men is. Onthoud het nou, dat is van oorsprong de reden. Dat is trouwens bijbels ook, maar dat is van oorsprong de indeling. Dus iemand die geen gezag accepteert, moet je niet links noemen, die moet je extreem rechts noemen. Daar zullen we het bij laten. De vraag is namelijk, wie zou aan wie onderdanig zijn? Nou, de kinderen zouden de ouderen gehoorzaam zijn, 6 vers 1. De dienstknechten zouden hun heren gehoorzaam zijn naar het vlees, dat is 6 vers 5. En al dat soort zaken meer, maar het begint het dichtste bij huis. Namelijk bij vers 22, gij vrouwen wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heer. Ik ben altijd blij dat ik het niet geschreven heb. Ik hoef het ook niet te verdedigen en ik hoef me er niet voor te excuseren. Dat staat gewoon zo in de Bijbel. Gij vrouwen wist aan uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de Heer. In werkelijkheid, dat hele beeld van man en vrouw, of, maar dan wordt het abstract, mannelijk en vrouwelijk, maar dat is eigenlijk wat het is. Dat ligt ten grondslag aan de hele schepping als zodanig, waarbij het eenvoudige idee is, en het wordt in de Bijbel niet uitgelegd, maar er wordt wel vanuit gegaan, omdat iedereen geacht wordt te weten, waarbij God geacht wordt de man te zijn, de levensbron, dames, niet de vrouwen zijn de levensbron, hoewel sommigen zich dat verbeelden, maar de man is dat, daarom is God dat. En waar de schepping als zodanig, de wereld als zodanig, geen leven in zichzelf heeft of kan vasthouden, heet de hele schepping vrouwelijk. Alle stoffelijke, heel de wereld is vrouwelijk. Dat is nou eenmaal zo. Dat overeenkomt met begrippen als yin en yang, heb ik vanuit Fase een keer tegengeworpen gekregen. Dan denk ik, nou ja, die mensen kunnen toch ook wel een keer gelijk hebben daar in het verre Azië. Hè? Yin en Yang. Ze hebben daar ook mannen en vrouwen. Wat heet, kinderen hebben ze daar ook. Maar goed, daar is niks moeilijks aan. Maar God is de man en de schepping is de vrouw. Zo is het nou eenmaal. En uit die twee zou een vruchtbare samenwerking tot stand komen. Of zoiets, hè. Ik bedoel, uit de gemeenschap tussen die beiden zou een nieuwe schepping tot stand gebracht worden. Dat is eigenlijk gewoon het Bijbelse idee. En niet voor niks heet het woord van God het zaad der wedergeboorte. Het zaad waaruit een nieuwe schepping dus tot stand zou komen. En in zekere opzicht al gekomen is. Maar het komt van de man. En datzelfde beeld wordt op nogal wat lagere niveaus ook toegepast. Vandaar dat we het in het verleden al tegenkwamen in verband met de relatie tussen God, laten we zeggen, de Heer, God die zich openbaart, Jehovah dus, de Heer en Israël. Waarbij de Heer geacht wordt de man te zijn, en hij wordt ook uitdrukkelijk zo beschreven in de Bijbel, en waarbij Israël geacht wordt de vrouw te zijn. Het beeld wordt daar verkleind. Ik bedoel, het idee van man en vrouw, zo je wilt mannelijk en vrouwelijk, wordt daar op smallere schaal, op een kleinere schaal, wordt daar van toepassing gebracht op de Heer in zijn relatie tot Israël onder de wet. Dat is een volstrekt Bijbelse zaak. Waar het om gaat is dus dat dit beeld hier helemaal niet nieuw is. Men zal dat ook gewoon begrijpen en men zal begrijpen dat als het gaat om man en vrouw, in onderlinge relatie, dat het vrouwelijke geacht wordt onderdanig te zijn aan en dus dienstbaar te zijn aan de man. Dat wil niet zeggen dat de man geen verplichtingen heeft, maar het bepaalt alleen de hiërarchie. En daar gaat het maar om. Daarna moet ik vaststellen dat dit schriftgedeelte ook inderdaad die strekking heeft. Het is maar niet een uiteenzetting van zo is het en zo ziet de Bijbel dat. De gemeente in relatie tot Christus, daarin is de gemeente de vrouw ten opzichte van de man. Of de gemeente is vrouwelijk ten opzichte van Christus, die nou eenmaal mannelijk is. Daar gaat het niet om. Van dat soort dingen zeg ik altijd, dat is theorie. Dat is leuk, dus theorie is interessant, maar zo wat. Wat moet je ermee? En wat hier uiteengezet wordt natuurlijk, is een praktische kwestie. Het is niet maar een voorstelling van zaken, van je zou het zo kunnen zien. Maar het gaat erom dat wij als gemeente ons zouden realiseren dat wij in de praktijk van ons leven, de praktijk van ons bestaan als gemeente, maar ook in de praktijk van ons individuele leven als christen, de verantwoordelijkheid hebben inderdaad om de Heer te dienen. Dat is waar het werkelijk over gaat. Waar men dat in de wereld of in het eigen huwelijk ook niet ziet zitten, daar zal het binnen de gemeente ook wel niet gerealiseerd worden, ben ik bang. Dus ik houd maar even bij dit schriftgedeelte, waar dan inderdaad staat in vers 23, want de man is het hoofd der vrouw. Sommigen verdwalen daar meteen al en denken, maar Christus is toch het hoofd van zijn lichaam, toch niet van zijn vrouw. Dan moet ik u zeggen, ja, maar het woord hoofd heeft nou eenmaal sterk die hiërarchische betekenis. Het hoofd is degene die de hoogste verantwoordelijkheid draagt. Die betekenis heeft het woord in het Nederlands uiteraard ook. Kijk maar gewoon in uw woordenboek. Vandaar dat wij in de Bijbel ook lezen over een hoofdpriester. Wij vertalen het onvermijdelijk met hoge priester. Omdat men het woord ook inderdaad zo ruim interpreteert. Hoofdpriester, hoge priester, oké. Okay. Maar het is de hoogste priester, daar gaat het om. En hij heet dus hoofd. Hoofd van de dienst aan God, zeg ik altijd. Want dat is de essentie van hoge priesterschap. Maar we kennen ook, nog aangehaald trouwens in Efeze 2, over Christus, dat hij is de uiterste hoeksteen van het gebouw. Dat is een andere metafoor om zo te zeggen. Toegepast op de gemeente, waarbij de gemeente beschreven wordt in Efeze 2 vers 20, nou vers 19 eigenlijk al, als een huis Gods. U ziet er niet meteen staan, omdat de vertalers er hebben van gemaakt, huisgenoten Gods. We hebben woorden aan elkaar geplakt, zo gaat het in het Nederlands, bij het losse woord huis kwijt, helaas. Maar het gaat om een huis Gods waarvan wij genoten zijn. En dat huis Gods, vers 20, is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En die uitdrukking uiterste hoeksteen is ontleend aan Psalm 118, over de steen, weet u wel, die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En wat daar heet hoofd, is hier via het Grieks geworden uiterste. Hoofd des hoeks. Voor alle duidelijkheid, het gaat dus om de uiterste hoeksteen, maar dat is de top van het bouwwerk. Dat is niet in het fundament, zoals de zonderschoolverhalen luiden. Maar in tegen, dat haalt men uit dit vers, en men leest het vers verkeerd. Maar het is niet de steen uit het fundament, het is de steen in de top van het bouwwerk. Niet de eerste steen, maar de laatste steen. Het fundament is trouwens ook maar één steen. Dat is ook Christus trouwens, want in dit soort beeldspraak en alles. Hè, hij is het fundament waarop gebouwd wordt, maar hij is ook de hoogste steen, de laatste steen. En daarmee het hoofd, hoofd des hoeks heet het daar. En dus vers 23, want de man is het hoofd der vrouw. Betekent dat de man boven de vrouw staat. Voor iemand die er nog een tekst bij wil hebben, die moet hij kunnen vinden. De man het hoofd is der vrouw. 1 Korinthe 11 lijkt me voldoende, daar staat het ook. Daar staat God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. En de man is het hoofd van de vrouw. Daar heb je een mooi rijtje. En als dus, nu ik het toch over heb, kan ik wel even doorgaan. Het is 1 Korinthe 11, ja. Het eerste deel van het hoofdstuk. Als ik even doorga, dus er staat God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. Gelovige man wel te verstaan. De man is het hoofd van de vrouw. Dat wil zeggen zijn vrouw uiteraard. En andersom betekent het dat Christus dus God dient. Het betekent dat de man Christus dient en daarmee God. En het betekent dat de gelovige vrouw haar man dient en daarmee Christus en daarmee God. Makkelijk genoeg. En dat is leuk, want als dat geregeld is, dan weet je hoe je verder moet met je leven. Als die dingen, dit soort eenvoudige, basale dingen niet gewoon vaststaan, niet gewoon gegeven zijn dat het voorgehouden wordt, ja, dan kun je alles ter discussie stellen en je leven inrichten zoals je zelf wil en daarna je twijfels erover hebben. Je kunt het ook zo inrichten zoals de Bijbel dat zegt, dan hoef je daar in ieder geval geen twijfels over te hebben. En dan weet je ook dat je dit soort dingen kunt doen in de kracht van de Heer. En ik bedoel, zoals de man Christus dient, zo dient de vrouw haar man en daarmee Christus. En beide doen het in de kracht die God verleent. De kracht van de geest, of hoe dat bij heet, mag bij gelegenheid. Zo werkt het en anders werkt het überhaupt niet. Dus terug naar Efeze 5 vers 23. De man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Dat is een parallelle, maar het zal duidelijk zijn dat de norm is die van Christus als hoofd van de gemeente. Dat is een voorbeeld voor de gelovige man en vrouw in elk geval. En daarna staat erachter, en hij is de behouder des lichaams. Dat is meteen de verantwoordelijkheid van de man voor zijn vrouw dus ook. Hij is de behouder des lichaams. De heiland staat er gewoon op, dat woord is het. De verlosser. Maar in de grote en brede betekenis van de term uiteraard. Dat wil zeggen, zoals de Heer voor zijn gemeente zorgt. En die in stand houdt, opbouwt enzovoorts. Zo zou de man dat doen voor zijn vrouw. Was de bedoeling, maar andersom. Betekent het zoals de gemeente de Heer dient. Zo zou de vrouw haar man dienen, zo zit dat. Staat er ook meteen achter, vers 24. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Dat is de positie. Het is zo. Maar daarna krijgen we de aanbevelingen. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. Haar reinigende, want heilige en reinig is hetzelfde in de Bijbel. Haar reinigende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Maar de samenhang tussen de twee dingen mag u natuurlijk niet ontgaan. Het begon met, gij vrouwen weest uw eigen mannen onderdanig. En daarna spreekt Paulus over de man, maar niet over de man, maar over Christus in relatie tot de gemeente. Het is wat lastig, maar je moet die parallellen gewoon naast elkaar zetten. En wat in het ene verhaal ontbreekt, vul je aan uit het andere. Zo zit dat. Daar zijn analogieën, gelijkenissen. Nou, eenmaal voor. Dus eerst spreekt hij over de vrouw, onderdanig aan de man en daarna over de man. Maar dat is Christus, die zorgt voor zijn gemeente. En zo verder. Maar die twee dingen hangen natuurlijk met elkaar samen. Bij andere gelegenheden heb ik u wel eens op gewezen dat wij er niet op hoeven te rekenen, wij als gelovigen. Wij hoeven er niet op te rekenen dat de Heer enig werk aan ons doet, zolang wij niet bereid zijn om hem te dienen. Wij zouden hem als onze Heer, als onze meester dus, als onze Heer erkennen, vanzelfsprekend. Waar het begint, met de kip of het ei zal ik maar zeggen, ja dat weet ik ook niet. Waar het om gaat is dat deze twee dingen gewoon samenhangen. Zie? Ik neem maar het oud-testamentische voorbeeld, waarin vele plaatsen uitgebreid de Heer via de mond van de profeten zegt wat hij allemaal voor Israël gedaan heeft. Voor zijn vrouw dus, om zo te zeggen. En daarna beklaagt hij zich en zegt, maar ze wil mij niet dienen. En dat duurt dan heel lang, duurt zelfs eeuwen. En daarna zet hij haar definitief het huis uit. Aantoonbaar, omdat de Bijbel het zwart op wit zet, in verband met de 10 stammen, aantoonbaar met 1 scheidbrief. Maar in ieder geval in verband met de 10 stammen wordt het zo genoemd. Maar goed, ga er maar niet verder op in. Maar het is een relatie, die moet van 2 kanten moet dat gebouwd worden. De Heer zegt, ik zal u zegenen, ik zal dit doen, ik zal dat doen. Maar het is wel voorwaardelijk, dan moet je houden aan wat ik nu zeg. Dit zijn de regels. Is dat goed? Wat is hier op uw antwoord? Was de vraag. En het antwoord was ja. Hetgeen niet zo verstandig was. En dat is het in vele gevallen niet. Nee, ik bedoel niemand van u in het bijzonder. Maar goed, laat maar zitten. Maar zo is dat dan toch. Het heeft consequenties. En als van een van beide kanten niet werkt, dan werkt het überhaupt niet. Dat is het probleem, vind ik altijd, van een huwelijk. Dat je met z'n tweeën bent, hè? Jos, dat is toch zo, hè? Ja. Nou goed. Zo kan hij wel weer, maar in ieder geval, zo werkt het. Uiteindelijk, het hele conflict tussen God en de mens of God en de schepping wordt beschouwd als een conflict tussen man en vrouw. Dus je hebt het van niemand vreemd, denk ik dan altijd. Heb ik die ook nog dan? Ik vind het persoonlijk een geruststelling. Toch wel. Waarna de Bijbel zegt dat in deze wereld sowieso niks volmaakt is. En wat het huwelijk van de Heer en Israël betreft, wij leren daarover dat het ook inderdaad ontbonden werd. Het werd ook van tevoren aangekondigd trouwens dat het zo zou gaan. En daarna wordt trouwens ook een nieuw huwelijk aangekondigd. En daar komt het idee van de bruid vandaan. Hè? Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal een nieuw verbond met u sluiten, een nieuw huwelijk en dat soort dingen meer. Zo gaat het. Wat dat betreft, als we vaststellen dat het bij de mensen niet allemaal op rolletjes gaat, dan moet ik u zeggen, ja, dat had u toch niet anders verwacht eigenlijk. Tussen God en de schepping gaat het ook niet op rolletjes. Het blijft behelpen, broeder. Nou goed. Nee, niet om er negatief over te doen, helemaal niet. Ik zou bijna zeggen, integendeel, want waar we het nu over hebben, is niet over de oude schepping feitelijk, maar over een nieuwe schepping, waarin deze dingen wel degelijk realiseerbaar zijn. Niet bij benadering, maar gewoon 100%. Want dat is de essentie van het nieuwe verbond. Immers, u weet, het oude verbond was een huwelijksrelatie, maar het oude verbond werd verbroken. Het kon ook geen stand houden. Wordt ook in de Bijbel zelf gezegd. God zegt het ook, maar het kon ook helemaal niet. Zie? En als u dan zegt, maar waarom stelde de Heer dan zulke eisen aan Israël, moet ik u zeggen, maak u niet ongerust. De Heer heeft aan Israël beloofd dat hij alsnog een huwelijk met Israël zou sluiten, maar dan definitief. Er is ook niks mis mee. En zo'n schriftgedeelte zoek ik dan toch eerst met u op vanavond. Dat is uit Romeinen hoofdstuk 7. Waar staat vanaf vers 1 van Romeinen 7, weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, want een vrouw die onder de man staat, vind ik al, dat is een voorbeeld van pleonasme, dat weet je, een vrouw die onder de man staat, dat is 2 keer hetzelfde, want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, en daarmee vrij van de man. Alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens anderen mans wordt. En dat is een korte aanhaling uit de wet, uit wat gewoon onder de wet zo geregeld is. Maar daarna komt de toepassing ervan uiteraard. Want zo zit dat met het verstaan van de wet. Hè. Je hebt in Galaten 4 heb je ook zo'n schriftgedeelte. Gij die onder de wet wil leven, verstaat gij de wet niet? Hoort gij niet wat de wet zegt? En dan komt dat verhaal over Abraham en Sarah en Hagar en de zoon van de dienstmaagd en de zoon van de vrije en al dat soort meer. Waarbij dan gewoon staat, het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Een overdrachtelijke betekenis. En dat is hier uiteraard ook zo. Men zal de wet verstaan, als men de wet verstaat, dan kent men de overdrachtelijke en daarmee trouwens ook profetische betekenis ervan. En die toepassing komt dan nu, vers 4. Zo dan, dat wil zeggen, op gelijke wijze, zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, dat wil zeggen, opdat gij zoudt worden van een andere man, wel te verstaan, namelijk van degene die van de doden opgewekt is, opdat wij gode vruchten dragen zouden. Hetgeen gezegd wordt tot broeders, men zegt, de apostel schrijft het aan Joden, bij nader inzien, denk ik dat het niet zo is, dat hij niet specifiek aan Joden schrijft, per slot, wij zijn heidenen van geboorte, maar waarom zouden wij de wet niet verstaan? Ik bedoel, dat kan toch iedereen leren hoe dat zit met de wet. Die hoeft niet een Jood te zijn. Bovendien moet ik u zeggen dat ik ken heel wat heidenen die de wet verstaan. Veel te weinig zijn er, maar die zijn er. En ik ken, eigenlijk ken ik niet eens een Jood die de wet verstaat. Ik zal het zo gauw niet weten. Maar goed, ik ken niet zoveel Joden. Maar een enkeling hooguit. Maar dan zijn het wel christenen hoor, als ze de wet verstaan. Dan trekken ze de consequenties wel. Dat wil zeggen, als je verstand van de wet zoekt onder de Joden, zoek je daar echt verkeerd. Men begrijpt het niet. Zie? Dus of dit nou een Joden gericht is, ik denk het niet. Ik denk gewoon aan broeders. Mede omdat ik achteraf geleerd heb dat deze brief aan de Romeinen niet specifiek, of juist niet specifiek aan gelovigen uit de Joden geschreven werd, maar wel degelijk specifiek aan gelovigen uit de heidenen. Maar dat ga ik u vanavond niet uitleggen. Maar weet gij niet, broeders? En tot die broeders wordt dan gezegd hoe het ervoor staat. Gaat om wedergeboren mensen, uiteraard. Tot hen wordt gezegd, gij zijt ook der wet gedood. Hoe dan? Wel, door het lichaam van Christus. Kijk, en wat we hier dan uiteengezet vinden, is natuurlijk eerst weer hetzelfde theoretische verhaal. Net zo'n theoretisch verhaal als in Efeze 5, maar daar gaat het niet over. Waar het werkelijk over gaat, is om de praktische levenswandel van de gelovigen. Ik vat het vaak samen en ik vind het nuttig vanavond maar weer eens te doen. Tot en met hoofdstuk 5 immers in Romeinen wordt uiteengezet dat wij door geloof gerechtvaardigd zijn en vrede hebben bij God en staan in de genade en deel hebben gekregen aan een nieuwe mensheid waarvan niet Adam, maar waarvan Christus het hoofd is. Dus het laatste deel, dit was het laatste deel van Romeinen 5. In Adam waren wij sterfelijk en zondig, maar nu zijn wij in Christus, die andere mens, waarvan Adam een voorbeeld was. Nog een analogie dus, hè? Nog een vergelijking. Waarna de normale vraag is, oké, dat is dan allemaal zo, dat is een leuke theorie, wij zijn een nieuwe schepping, je kan het niet zien, maar wat moet ik ermee? Het zal wel zo wezen, maar wat moet ik ermee? En dat wordt toegelicht in de daaropvolgende drie hoofdstukken, 6, 7 en 8. En in hoofdstuk 6 wordt dus aan het begin de vraag gesteld, zullen wij in de zonde blijven? Want wij waren zondaren en naar het vlees zijn we dat nog. Het is mooi dat juridisch die kwestie geregeld is, maar in de praktijk zijn we heus nog steeds zondaren. Wat zullen we doen? De zonde blijven dienen? En dan zegt de apostel, nee, want wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Vers 2, 3 en 4. Wij zijn der zonde gestorven, maar de zonde heerste over ons. Het was een macht waaronder wij waren, van nature en door geboorte. En hier staat, wij zijn der zonde gestorven. En dat zou moeten inhouden dat de zonde dus geen heerschappij meer heeft over ons. Dat staat er ook in vers 12 bijvoorbeeld. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk leven. Het idee is dat het onze keuze is vervolgens. Of wij de zonde laten heersen in onze levens of niet. En de aanbeveling is om dat niet te laten doen, maar hoe onttrek je dan aan de heerschappij van de zonde? Wel, dat is een verrassend eenvoudig antwoord op. Wij zouden ons beschikbaar stellen voor de dienst aan de gerechtigheid, heet dat. Rechtvaardigheid, gerechtigheid is immers tegenovergestelde van zonde. Maar we zouden de gerechtigheid dienen. En populair gezegd dus, wij zouden daarmee dus de Heer dienen. Of nog anders, wij zouden niet leven onder het oude verbond, maar we zouden leven onder het nieuwe verbond en die beginselen toepassen. Die beginselen zijn namelijk veel sterker dan die van de zonde. Want het punt is, ik weet dat daar ook grote moeilijkheden altijd over omhoog komen, maar het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Het idee is niet dat de macht van de zonde niet meer in ons aanwezig is. Wij weten wel beter, dat weten we allemaal. Op sommige na, meer uit Scandinavische broeders, zullen we zeggen, ja. Maar wat de Bijbel erover leert, is dat de zonde weliswaar macht over ons heeft, tot op zekere hoogte, maar niet meer heerst. Om de eenvoudige reden dat er een andere macht is die sterker is dan de zonde en die heerst over ons. Niettemin zijn ze allebei aanwezig. En werken ze ook allebei. Het is ongeveer te vergelijken met de situatie van Israël verlost uit Egypte. Ze waren uit Egypte verlost en daar was Amalek. En de hele dag streden ze tegen Amalek, maar de strijd ging wel door, maar niettemin hadden ze de overhand, staat er. Toch? En dat is het verhaal. Kijk, de zonde als zodanig zou op zich, nou ja, dan moet ik me voorzichtig uitdrukken, want dan, nou goed, vooruit dan maar weer. De zonde als zodanig is naar Bijbelse maatstaven, niet mijn filosofie of theologie of zo, hè. Naar Bijbelse maatstaven zou de zonde niet zo erg zijn, ware het niet dat de zonde de mens onbekwaam maakt om God te dienen. Dat is de hele vraag. Want dat is wat zonde is. Dat weet u toch, hè? Zonde is mis. Dat is wat het is, hè? Dat is wat het woord echt betekent. Missen. Het doel missen. Dat is wat zonde is. En wat het dan intern is, dat maakt weinig uit. Het gaat om de essentie. De essentie is dat, nou is die van, ik kan het voorlezen natuurlijk, uit Romeinen 3, vers 12, zit toch in de buurt. Nou ja, vanaf vers 10 eigenlijk. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Dat is een synoniem voor zondigen. Afwijken. Het doel missen. Ik zeg altijd, als je het woord zonde in de Bijbel tegenkomt en je begrijpt absoluut niet waar het over gaat, dan vervang je het door misser. Fout. Een misser. Dat werkt. Als u tegenkomt, pas het maar eens toe. Schrijf het maar op. Geef geen voorbeelden. Maar tezamen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Is ook niet tot één toe. Maar wat zou het nut van de mens dan moeten zijn? Of wat zou het goede moeten zijn dat de mens zou doen? En het antwoord is, de mens maakt deel uit van de schepping. En de schepping is vrouwelijk ten opzichte van de schepper. Dus de mens zou God dienen. Dat is alles. Henk.
In de Hebreeënbrief staat dat de zonde ons lichtelijk omringt, dus gering. Dus wat overheerst, de zonde of de gerechtigheid?
Nou ja, goed. Inderdaad, ja. Helemaal letterlijk is het zo niet, maar ik ga er niet diep op in. Ik neem de essentie van wat je zegt. Dat is inderdaad correct. Ook in de Hebreeënbrief, ook in die uitdrukking. Want het idee is niet dat die zonde nou eenmaal aanwezig is, maar dat die zonde wellicht aanwezig is. Althans tot op zekere hoogte. Maar men zou die negeren, want dat is wat het is, afleggen. Want dat is de strekking van dat schriftgedeelte, feitelijk, Hebreeën 12, de eerste verse. De strekking van het schriftgedeelte is, maar in Jacobus vind je het ook hoor, afgelegd hebbende, laat ons aandoen en dat soort dingen. De strekking is dat we ons niet door onze zonden, en ook niet door onze zondige natuur, maar ook niet door onze zonden, zouden moeten laten tegenhouden om met vrijmoedigheid, want dan blijf ik maar in Hebreeën, om met vrijmoedigheid ons te melden bij het hoofd van dienst. De hoge priester dus op de troon der genade. Dat is wat het is. Want de zonde staat ons niet in de weg om God te dienen. Ik weet niet wie dat heeft uitgevonden. Dat is niet zo. Waar wij kinderen God zijn geworden, waar wij gelovigen zijn, staat de zonde ons niet meer in de weg. Ja, hoe dat precies kan, ja, dat weet ik ook niet. De Bijbel zegt gewoon dat we naar de oude mens geacht worden gestorven te zijn. En dan zeggen wij, maar wij leven toch nog. Dan zeg ik, ja, dat laatste, dat is theologie. Wat de Bijbel zegt is, wij zijn gestorven. U weet, theologie weet het altijd beter dan de Bijbel, hè? In de praktijk. De Bijbel zegt, wij zijn gestorven, een oude mens is gestorven, dus staat ons niet in de weg. God rekent het niet. Hoeft dat kennelijk niet te doen, dus dat is geregeld. Wat het dan is, precies is, ja, dat weet ik ook niet, maar dat de Bijbel het zo leert, dat is een duidelijke zaak. En bovendien hoop ik dat de meesten van u op zijn minst diezelfde ervaring ook hebben, dat het geen verschil maakt. Natuurlijk zijn wij zondaren, zo wat. En dan nog wat, want dat zit aan dat probleem altijd meteen vast. Misschien door een soort wettisch of calvinistisch denken. Het idee is vaak dat als de Heer een werk aan ons en in ons doet, dat het werk eruit bestaat dat hij de zonde in ons leven bestrijdt. Moet ik u zeggen, dat doet God helemaal niet. Waarom zou hij? Hij gaat er niet bestrijden wat hij zelf voor dood houdt. En wij toch ook niet? Wij zouden de zonde ook niet bestrijden, wij zouden de zonde afleggen. Toen vond iemand natuurlijk ergens een tekst, want ik ben u dan maar voor, waar staat dat we zouden strijden tegen de zonde. Dan zeg ik, ja, dat is ook Hebreeën 12. Maar daar blijkt uit het verband wat onder die zonde verstaan wordt, namelijk die van ongeloof. Het zij van onszelf, maar daar in dat schriftgedeelte, in de eerste plaats nog die van anderen trouwens, waar we tegenop lopen. Dat was de zonde waar de Heer Jezus tegenop liep. Want daar gaat het daar over. Strijdende tegen de zonde. Strijden tegen ongeloof, daar hebben we mee van doen, dat is waar. Maar het is niet strijden tegen zonden of tegen een zondige natuur of iets dergelijks. God heeft dat. Mijn vader zei altijd, en hij zei het niet op een Bijbelstudie, hij zei het zelfs gewoon in een tentsamenkomst, evangelisatiesamenkomst, dan zei hij gewoon. Het zondeprobleem bestaat, maar het zondeprobleem is Gods probleem en hij lost het op. Het ging toch om dienst aan hem, daarom lost hij het zondeprobleem op. En als wij er problemen mee hebben, komt dat omdat we zijn oplossing niet accepteren. Nou ja, misschien in theorie, maar in de praktijk niet. Ik geloof niet dat wij zo ver komen dat we zeggen, nou, dan ben ik een fatsoenlijk christen, een net mens. Nou zondig ik nog maar zo weinig. Nou ga ik me melden voor de dienst aan de Heer. Ik geloof er niks van. Ik geloof dat het andersom is. Ik geloof dat we moeten leren, ondanks onze zonden, gewoon naar de Heer toe te gaan en zeggen, u hebt mij geroepen en u zegt dat ik vrijmoedigheid moet hebben. Nou goed, daar ben ik dan. Alsjeblieft. En dan lachen we en dan denken we, hij kan er toch niks mee. Maar het zal blijken dat hij er wel wat mee kan. Zo werkt het. Zie? Nou, wat dus Romeinen 6 uiteenzet, is wij zouden niet onder de zonde blijven of in de zonde blijven. De vraag in vers 6 is, zullen wij in de zonde blijven? De vraag in vers... De vraag in vers 15 is, zullen wij zondigen? Dus twee keer hetzelfde in de praktijk. En het antwoord is nee, dat zouden wij niet. Maar wij zouden ons stellen onder de rechtvaardigheid. We zouden de gerechtigheid dienen. Kijk, dat is in hoofdstuk 3 uiteengezet wat dat is. Dus dat wordt wat lastig om dat nu te doen. Maar wij zouden de gerechtigheid dienen. Daar gaat het hele gedeelte over. Onze leden stellen tot gereedschappen, wapenen der gerechtigheid. Of anders, wij zouden de genade dienen. Want in vers 1 worden we geacht onder de zonde te zijn, ooit. Maar in vers 15 worden we geacht onder de genade te zijn, opdat die over ons zou heersen. Hebben jullie? Zullen wij zondigen, vers 15? Omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade. En zo is het ook inderdaad, want dat is vers 14, hè. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De enige moeilijkheid van de uitspraak is dat zonde en wet in één adem genoemd worden als min of meer synoniemen. Of althans als elkaars verlengden, ze vullen elkaar aan. Dat is de enige moeilijkheid, omdat men allemaal de uitdrukking kent in Nederland. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Oprecht Calvinist, hè? De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Dat staat een bladzijde verder, in hoofdstuk 7, vers 12. Maar men kent niet de uitdrukkingen over de wet des vleeselijken gebods. Laat staan over de vernietiging van de wet om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil enzovoorts. En dat de wet krachteloos is omdat ze op het vlees gelegd is. Dat soort termen ken men meestal niet. Maar punt is, dat wet niet nodig zou zijn als men geen zondaar was. Dat weten oprechte Calvinisten ook, hè? Daarom zeggen ze, die zeggen, wij leven en wij zijn zondaren, dus hebben wij een wet nodig. Dat moet men wel zeggen, want men kan er geen bijbeltekst voor vinden. Dus dan moet je het zelf bedenken. Nee, meen ik serieus. Ik heb het ook meegemaakt, wordt zo uiteengezet. Mensen is een zondaar. Die weet zich niet te gedragen, dus heeft hij een wet nodig. Wat zouden wij zonder wet moeten beginnen? En dus is de wet heilig en rechtvaardig en goed, want wat moeten we zonder? En de Bijbel zegt, ja, met die wet bereik je niks. Want wat de Bijbel zegt, is dat door de wet de zonde geactiveerd wordt. De wet ligt op het vlees, is een last die op het vlees opgelegd wordt. En dus raakt het vlees en daarmee de zonde natuur van de mens geïrriteerd en dus geactiveerd en dus alleen maar sterker. Dat is wat de wet doet. De wet doet de zonde toenemen. Staat er. De wet oefent het vlees. En dus wordt het vlees alleen maar sterker. Er schiet niks op. Het zou andersom moeten. Dus als je echt de zonde in je eigen leven wilt bestrijden, dat lukt je niet. Maar als je nou echt zou willen, dan zou je moeten beginnen met je vrij te maken van de wet. Maar hoe je dan nog de zonde moet bestrijden, dat zou ik je niet kunnen vertellen. Want dan weet je niet meer wat zonde is immers. Dus dan weet je ook niet meer wie de vijand is. Hoe weet je of iets zonde is? Toch omdat de wet het zegt, maar als je die niet meer mag gebruiken, hè? Wordt het lastig. Om de zonde te bestrijden. Met andere woorden, het is, als wij vrij zijn van de wet, is het zelfs onmogelijk om de zonde te bestrijden. En precies, dat is ook de bedoeling. Wij zouden de zonde niet bestrijden. God rekent de zonde niet toe, moet voor ons meer dan voldoende zijn, dus laten we de wet liggen en we zouden leven niet onder de wet, vers 14, maar onder de genade. In plaats van onszelf allerlei zonden toe te rekenen, zouden wij anderen zonden vergeven. Hoe vindt u die? Nee, onszelf ook uiteraard. Dat is leven onder de genade. Toch? Wat kan dat nou anders zijn? Nou goed. En waar wij leven onder de genade, daar heerst de zonde niet. Hebreeën zegt, we hebben zelfs geen weet van zonde meer. Nou ja, wij weten wel, maar niet in de zin van een kwaad geweten of iets dergelijks. Begrijp je goed, u zit uitzonderingen te bedenken, dat ken ik ook, maar dat zouden wij niet doen. Toch? Meen ik. Zouden wij niet doen. Hoe dan ook, hoofdstuk 8 zegt dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Maar die kent u die uitdrukking natuurlijk, hè, vanaf vers 38. Dus dat moet duidelijk genoeg zijn. Daar kan ons niks van God scheiden. En wij zouden dat geloven en daaruit leven. Dat wil zeggen, die consequentie zo trekken. Het is een praktische zaak. Genade betekent niks als je er niet uit leeft. Toch? En dus, wij zouden niet de zonde dienen, wij zijn ook niet onder de wet, maar wij zijn onder de genade. Wij zijn namelijk der zonde gestorven, heet dat. Vanaf vers 10 van Romeinen 6 wordt dat uiteengezet. Wij zijn der zonde gestorven. Wij zijn dood en dus heeft de zonde geen macht over ons, is het idee. En het volgende punt is dat van Romeinen 7... Wij lazen er straks in vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. Ik heb altijd wat moeite gehad met ook, het ene woordje erin. Vroeger dacht ik dat gij ook wil zeggen, gij net als de Heer Jezus. of gij de vrouw, net als de man. Maar sinds ik die hoofdstukken achter elkaar lees en achter elkaar in gedachten heb, denk ik, nee, niet gij ook net als Christus, maar ook der wet. Gij zijt gestorven der zonde, dat is hoofdstuk 6. En nu hoofdstuk 7, gij zijt ook der wet gedood. Heb je die? En dan sluit het bij elkaar aan. Voor beide geldt het. En dan krijgt het woordje ook wat meer gewicht. Gij zijt ook der wet, der zonde gedood en der wet gedood door het lichaam van Christus. Het idee is namelijk in vers 4 dat het gaat om broeders, dat stond in vers 4, maar ook al in vers 1. En broeders zijn wedergeboren mensen die deel hebben aan Christus en die dus leden zijn van het lichaam van Christus. Maar wie lid is van het lichaam van Christus, heeft deel aan zijn opstanding en zijn heerlijkheid, om zo te zeggen. Zelfs aan zijn hemelse positie, al komt die in deze hoofdstukken niet aan de orde. En waar wij in Christus zijn of deel hebben aan het lichaam van Christus, zijn wij inderdaad met hem gestorven en zijn wij dus der zonde, hoofdstuk 6, maar ook der wet gestorven, hoofdstuk 7. Want zo zit het met de natuurlijke mens, hij dient de zonde en eventueel de wet. Maar wat het ook is, wij zijn gestorven en dus vrijgemaakt van de zonde, zegt hoofdstuk 6, staat er letterlijk zo, vrijgemaakt van de zon, zouden wij de gerechtigheid dienen. En hoofdstuk 7 zegt, we zijn vrijgemaakt van de wet. En dan nog een keer, wat zouden wij dan dienen? En dan zegt de apostel, de wet was in zekere zin een huwelijksregeling, een huwelijkswet, dat wil zeggen, regelde het huwelijk tussen de Heer en Israël, zo je wilt, tussen de Heer en de mens, voor zover die mens dan onder die wet leefde. Maar het was Israël officieel. Dat wil zeggen, binnen dat huwelijk werd de vrouw, degene die onder de wet leeft, geacht de man te dienen. Het was alleen onmogelijk. En waar de apostel dus hier naar voren brengt in hoofdstuk 7, dat een gelovige, een broeder, iemand die deel heeft aan het lichaam van Christus, der wet gestorven is, wil zeggen dat hij dus niet leeft onder die wet, maar dat was natuurlijk in hoofdstuk 6 ook eigenlijk al gezegd, maar dat hij zou leven en dienen onder een nieuw verbond. Niet der wet, maar der genade, niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond en zo verder. Zie? En die conclusie, beter nog, die consequentie vinden we hier dan ook. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Als je het statisch neemt, wij zijn dus gestorven en wij hebben als gelovigen deel aan Christus, aan het lichaam van Christus. Maar daar gaat het niet om, want dit is niet de theoretische uiteenzetting, die hadden we al in hoofdstuk 5. We hebben deel aan Christus, de nieuwe mens. Maar hier gaat het om de praktische consequentie ervan. Wat we ermee moeten. En antwoord is, zoals het oude verbond een huwelijksrelatie was, zo is het nieuwe verbond dat ook. En wij gelovigen zijn dus gezamenlijk, om zo te zeggen, die vrouw, net als dat volk Israël onder de oude testamentische tijd, wij zijn die vrouw en wij zouden die man dienen. Er wordt maar niet gezegd, wij zijn getrouwd en daarmee is alles geregeld. Maar integendeel, wij zijn met hem verbonden, maar wij zouden de consequenties daaruit trekken. Daarmee instemmen en ons leven dien overeenkomstig inrichten. En dus staat er, gij zijt er werd gedood door het lichaam van Christus. Dan zeggen we eerst theoretisch, dan zijn we toch al van hem. Maar dan gaat de apostel verder en zegt, opdat gij zoudt worden eens anderen. In de praktijk namelijk. Opdat gij zoudt worden eens anderen. Dat wil zeggen, opdat wij nu weer vrij zijn van dat oude huwelijk, om zo te zeggen, zouden we ons verbinden aan een andere man, namelijk aan degene die van de doden opgewekt is. Aan Christus de opgewekte, om zo te zeggen. Dat is nog een prachtige uiteenzetting. Ik ga er eigenlijk overheen, maar het impliceert natuurlijk dat de Heere en Christus toch dezelfde zijn, hè? Niet hetzelfde, maar wel dezelfde. De man is gestorven, de Heere dus is gestorven, zeker wel. Ik kan niet anders, anders is er aan die wet geen eind gekomen volgens deze uiteenzetting. De man moet gestorven zijn en de man was Jehovah. Kan niet missen. Hij is dus gestorven en de opgewekte, degene die uit de dood opstond, daarvan weten u en ik, dat was dezelfde als degene die stierf, dus dat is geen punt. Alleen heet hij nu ineens Christus. De eersteling van de nieuwe schepping en de hoofd van een nieuw verbond. Namelijk degene die van de doden opgewekt is. Met hem zouden we ons verbinden. Daarna de technische uiteenzetting. Een huwelijk kent twee aspecten, ook in de Bijbel is dat zo. De Nederlandse wetgeving weet ik niet meer. Daarvoor ben ik toch te lang getrouwd. Maar niet zo lang als broeder Henk natuurlijk. Maar dat doet er nou niet toe. Het huwelijk heeft twee aspecten. Het ene is die van de gemeenschap. Die is ook essentieel. En de andere is die van de wet. Wel degelijk, wet. Ik kan me trouwens een huwelijk niet voorstellen zonder wet. Ik moet u zeggen, dat hoeft nou niet meteen ons Nederlandse burgerlijk wetboek te zijn of iets dergelijks. Maar wel degelijk regels die voor het huwelijk gelden. Die regels ken ik, al heb ik ze eerder ontleend aan de Bijbel dan aan het Nederlands wetboek uiteraard. Nee, ik sta te vertellen dat ik geneigd ben om een samenleving van man en vrouw te erkennen als een huwelijk, ook als het niet wettig een huwelijk is. Ik vind het leuk dat ze in Den Haag daar ook problemen mee hebben, dus dan krijg je samenlevingscontracten of hoe heet dat allemaal. Oh, wat een gedoe. Het zit allemaal tussen de oortjes. Dat is allergisch voor de termen, maar vooruit. Laat maar zitten, maar waar het om gaat is dat het huwelijk wel degelijk een wettige aangelegenheid is. Het zijn regels gebonden, de Bijbel geeft die ook. Maar het zijn twee dingen. De normale gang van zaken is overigens, ook in de Bijbel, voor zover ik kan zien, dat eerst de overeenkomst erkend wordt. Hebben jullie? Dat wil niet zeggen dat men naar de burgerlijke stand moet of zo, want die was er vroeger überhaupt niet. Burgerlijk bestand heeft men uitgevonden niet om een huwelijk te regelen, maar om belastingen te kunnen opleggen. Daar is dat voor. En voor de dienstplicht, ja. En los van wat zaken. Voor de rest echt niet. Dat kwam pas later. Bovendien is de huwelijk ook een belastingtechnische aangelegenheid voor velen, dus vraag maar weer. Hè. Maar het is in eerste plaats de toepassing van de regels en daarna is er sprake van de gemeenschap in op elk niveau en elk aspect van de term. Ik hoop niet dat ik daarop in hoef te gaan. Nou ja, zo werkt dat, maar het zijn inderdaad twee dingen. Het aardige nu is, dat heb ik wel uit het burgerlijk wetboek en zelfs van de Rooms-Katholieke Kerk ben daar in zin, dat als het huwelijk wel wettig geregeld is, zelfs zwart op wit, wat niet noodzakelijk hoeft, lijkt mij. Een mondelinge overeenkomst is ook bindend in veel gevallen. Waarom zou dat niet kunnen? Zo was het ook altijd. In veel culturen is dat nog zo. Maar waar natuurlijk wel wettig geregeld is, waar de overeenkomst gesloten is, maar waar in de praktijk daarna geen sprake is van gemeenschap, wordt alsnog de overeenkomst ontbonden. Omdat het huwelijk uit beide moet bestaan en niet maar uit een van de twee. Hebben die nog? Als het alleen gemeenschap is, heet het in de Bijbel ook gewoon hoererij hoor. Echt wel. Er hoort gewoon een overeenkomst aan vast. En in principe voor het leven, dat is het verhaal. En dat heet een huwelijk. Ook als het niet in een burgerlijk wetboek geregeld wordt, zal ik maar zeggen. Dat is de Bijbelse gang van zaken. En daarna zeg ik, en alle zonden worden vergeven door geloof. Dus ik bedoel, ik sta u niet in wet voor te houden. Maar je moet wel die beginselen uit de Bijbel kennen uiteraard. En het idee is nu dat wij door geloof, wedergeboren, wij zijn leden van het lichaam van Christus, wij zijn broeders, hoe het allemaal heet mag, wij zijn van hem. Maar de volgende vraag is, zijn we ook van hem? Dat wil zeggen, dat mag dan geregeld zijn, maar is het een praktische waarheid? Ja, ik ken ook mensen die getrouwd zijn en voor wie het helemaal geen praktische waarheid is. Die al op geen enkele wijze samenleven of meer samenleven. En soms hebben ze dat ook nooit gedaan en was dat ook nooit de bedoeling. Dat komt ook nog voor, maar dat was weer voor de fiscus natuurlijk. Maar goed, begrijp je waar ik het over heb? Wat de apostel hier naar voren brengt is, wij als gelovigen, wij zijn van hem. Nou ja, leden zijn zijn lichaam, dus we zijn met hem verbonden. Maar de vraag is in hoeverre wij hem ook dienen daadwerkelijk. En dat is een heel ander verhaal. Nou ja, niet een ander verhaal, het is het vervolg erop. Maar het is de praktische consequentie ervan. En daar gaat het over. Opdat gij die broeders zijt, opdat gij die deel hebt aan het lichaam van Christus, opdat gij alsnog zoudt worden van een ander. Namelijk van Christus. In de praktijk van het leven staat er ook meteen achter, opdat wij golde vruchten dragen zouden, zodat het hele beeld van het huwelijk netjes wordt doorgetrokken. Want het idee is, man en vrouw samen dragen vrucht. Als resultaat van de gemeenschap. Zie? En zo is het met ons praktische leven ook. Onze levens als gelovigen kunnen alleen vrucht dragen als er sprake is van de uitwerking van het leven van Christus in ons. En voor dat doel zouden we ons aan hem onderwerpen. Wij waren bij Romeinen 7 vers 4. Zo dan, broeders, want het zijn al wedergeboren mensen, gij zijt ook der wet gedood, net als voor de zonde, door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij gode vruchten dragen zouden. Daarna wordt in vers 6 gezegd, nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden, dat wil zeggen gevangen waren, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Hetgeen wat moeilijke termen zijn ter aanduiding van nieuw verbond en oude verbond uiteraard. De wet wordt aangeduid als oudheid der letter en het nieuwe verbond wordt hier aangeduid als nieuwheid, nieuwigheid des geestes. Want het nieuwe verbond wordt inderdaad in 2 Korinthe 3 genoemd een bediening des geestes en des levens. Daar vind je trouwens nog veel meer van deze termen tegenover elkaar. Maar het gaat er maar om dat we inderdaad niet leven onder de wet, maar onder de genade. En in die situatie zouden wij de Heer dienen en zo vruchten voortbrengen. Vruchten dragen, de term vruchten dragen is eigenlijk weer ontleend aan de boom, weet je wel, of aan de wijnstok of zo. Vrucht dragen. Maar het idee is vrucht voortbrengen, vrucht die Hij in ons verwekt, was de bedoeling. Want over die verhouding gaat het. Ik zei net voor de pauze, vinden we dat nog ergens anders? En ik zei ja, overal. Maar in bijzonder wijs ik maar even op de uitspraak in Hebreeën 4. Niet omdat die onbekend is, maar juist omdat die bekend is. Hebreeën 4, het laatste gedeelte. U weet, Hebreeën gaat ook daarover, hè, dat wij niet leven onder het oude verbond, der wet, maar onder het nieuwe verbond. En meer specifiek, wij zouden de Heer dienen onder het nieuwe verbond. En er staat in vers 14 van Hebreeën 4, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Dat is altijd leuk, want die vind je beide oudtestamentische termen voor de hoge priester in één adem genoemd. In het Nederlands merk je er niks van, want in het Nederlands heet het altijd hoge priester. Maar in het Hebreeuws is het of hoofdpriester of grote priester. En hier vind je beide termen bij elkaar. Hoofdpriester is gewoon vertaald met hoge priester, maar grote staat er ook voor. Een grote hoge priester. Beide termen. Om aan te geven hoe groot die priester dan wel is, hè? Want daar gaat het in deze hoofdstukken in het bijzonder over. Maar terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, voor de goede orde, ik zeg het bij herhaling, de hoge priester is niet degene door wie wij behouden worden. De hoge priester is degene door wie wij behouden leven in de praktijk. Die heb u toch, hè? U weet wel, hè? Een mens wordt niet een Israëliet via de hoge priester, maar een Israëliet zou de Heer dienen via de hoge priester, maar dan moet hij eerst een Israëliet zijn. En meer in het bijzonder uit het huis van Aaron, stam van Levi, wat het maar is. De functie van de hoge priester is niet die van zondaren rechtvaardigen of zoiets. De functie van de hoge priester is dat hij hoofd is van de dienst aan God. Zie, die heb je. Dat wil zeggen, in een evangelisatietoespraak komt de hoge priester niet voor. Niet als zodanig, in ieder geval niet in die functie. Maar de hoge priester is hoge priester van ons. Wij hebben een hoge priester sinds wij wedergeboren zijn. Sindsdien hebben we deel aan het volk Gods. En het volk Gods heeft een hoge priester. Blijkt uit hoofdstuk 2, Hebreeën 2, vers 17 onder andere. Een getrouwe hoge priester die de zonden des volks zou verzoenen. Niet de zonden van de mensheid in het algemeen, maar de zonden van het volk. We hebben het hier dus over wedergeboren mensen nu. En dus staat er in 4 vers 14, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. En dan weer vers 16 meteen, laat ons dan met vrijmoedigheid, omdat we die hoge priester hebben, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Niet om die hoge priester te krijgen, maar omdat we hem al hebben. Maar het punt is dat die hoge priester voor ons niks betekent wanneer wij ons niet als priesters melden voor de dienst. Die begrijpen u toch, hè? De hoge priester is hoofd van de dienst aan God. Wel nu, wij zijn kinderen Gods en daarmee dienstknechten Gods. Dat zouden wij zijn in de praktijk. Maar om het in de praktijk ook te zijn, zouden we ons melden bij het hoofd van dienst. De hoge priester. Zo gaat het. We hebben een priesterlijke functie als gelovigen, maar die gaat niet buiten de hoge priester om, uiteraard, want die regelt het. En wat de hoge priester is voor het volk, voor het hele priesterlijke volk overigens, of voor alle priesters, net zo u wilt, wat de hoge priester is voor het priesterlijke volk, dat is het hoofd voor het lichaam en dat is de man voor de vrouw, dat is namelijk wat Christus is voor de gemeente. De betekenis van de term komt dus in hoge mate overeen met die van de heiland, de behouder des lichaams. Maar goed, daar ga ik verder niet op in, want er zitten wat haken en ogen aan. Maar gaat maar het om het idee, niet dat wij, dat ons gewezen wordt hier in Hebreeën 4 van daar op die troon is een hogepriester, dus laten we naar hem toe gaan. Zo laten we ons, ons daar melden. Maar wij hebben een hogepriester. En omdat we die hebben, hebben we ook de morele verplichting, ik zeg morele verplichting, want we leven niet onder de wet, maar hebben we de morele verplichting om ons dus bij die hoge priester te melden voor de dienst waartoe wij geroepen zijn. Dat is waar het over gaat. Zie? Maar het zijn dus inderdaad in de praktijk twee dingen. En ik denk dat er heel wat onzekerheid is over of men wel behouden is of niet, domweg omdat men die andere stap niet gedaan heeft. Hebben die? Men is tot geloof gekomen, men weet nog goed wanneer, maar ja, zou dat wel... Och, laat ik het nog maar een keer noemen. Kom voor. De mensen weten ook dat ze gedoopt zijn, maar ze zeggen, ja, misschien moet ik het nog een keer doen. Want dat gebeurt. Ik heb het niet meegemaakt, niet dat ik weet, maar die dingen gebeuren. Maar het punt is, het zijn twee dingen. Niet omdat ze echt verschillend zijn, maar het ene is de theorie, fundamentele waarheid, de andere is de praktijk. En daarna kom ik terecht bij dingen als de staat en de toestand, weet u wel. De juridische positie en de praktische omstandigheden zijn twee verschillende dingen, dikwijls. Maar ze horen met elkaar in overeenstemming te zijn. En dat is waar het om gaat. En als het goed is, worden ze niet los van elkaar gezien. Nou goed. In elk geval, laat ik nog even aansluiten bij Romeinen 7. Daar kwamen wij vandaan. Moet nou duidelijk zijn, wij zijn der wet gedood, maar de bedoeling is niet maar dat het leuk is dat we nou vrij van de wet zijn. De bedoeling is dat we die vrijheid gebruiken om andere verplichtingen, ik weet geen beter woord zo gauw, om andere verplichtingen aan te gaan. We zijn vrij, dus, u weet wel, onder, are you free, Mr. Humphreys? Kent u hem nog? En als die vraag komt, moet het antwoord zijn, ja, maar niet lang meer, kennelijk. Want dat is de bedoeling, hè? Is die stoel vrij? Niet lang meer. Is het toilet vrij? Niet lang meer. Maar zo is het nu. Zijn wij vrij? Nou ja, dan zouden wij de Heer dienen in nieuwheid des geestes, was de bedoeling. Zie? En die gedachte kom je natuurlijk op veel plaatsen tegen, maar laat ik maar teruggaan naar Efeze 5 dan. Om die draad vast te houden. Maar dan staat, dan neem ik een draad op in vers 25 van Efeze 5. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En dat nog doet overigens, komt dat in modern Nederlands niet goed meer tot uitdrukking. Maar gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat is ook zo'n weinig bekende Bijbelse waarheid. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Dat is niet hetzelfde als dat hij zich gegeven heeft voor de wereld of voor de zonden der wereld. Hij heeft die voor de gemeente gegeven. En dat is precies de functie van ja, de Hebreeënbrief van de hoge priester. Hij is beschikbaar voor het volk om leiding te geven aan de dienst aan God. Het is de enige manier waarop een lid van het volk de Heer kan dienen. Gaat via de hoge priester. Dan moet ze bij de hoge priester melden, anders kan het niet. En daar is de Heer voor beschikbaar. Hij heeft zichzelf al voor de gemeente overgegeven. Ook de Hebreeënbrief zegt zoiets feitelijk. Alleen, dan moet je goed opletten. De Hebreeënbrief zegt dat hij is opgewekt en dat hij is gekroond met eer en heerlijkheid. En dat hij is geworden hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Dat impliceert dat hij ook tot koning gesteld is. Dat is zo, maar het wordt niet genoemd. Niet expliciet. Hoge priester. En hoe is hij hoge priester geworden? Doordat het hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar aanstelling tot zonen impliceert koningschap. Bovendien, hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek is priesterschap en koningschap beide. En toch wordt alleen het hoge priesterschap maar genoemd. En van hem wordt gezegd, hij is ingegaan in de hemel zelf, in het ware heiligdom, om zo te zeggen. Zoals de hoge priester eenmaal per jaar inging in het heiligdom op Grote Verzoendag. En het is nu wachten op dat hij weer naar buiten komt. En dat is ook wat Hebreeën zegt in de laatste verzen van hoofdstuk 9. Hij zal ten andere malen gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Want dan pas is sprake van een oordeel, staat er ook allemaal bij daar, een oordeel dat hij zal brengen, maar dat is de functie, een functie van zijn koningschap, niet van zijn priesterschap. Hebben die nog? Het punt is dat de Heer Jezus gesteld is tot koning en priester, maar in de praktijk kennen we hem nu alleen als priester, als koning functioneert hij niet. Hij is het wel, maar het ook praktiseren, dat is weer een heel ander ding. En daarom kennen we de Heer als hoge priester en niet als koning. Hij beperkt zich namelijk, is het Bijbelse idee, tot die functie van priester nu. Dat is de betekenis ook van de term, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Komt een keer of 5, 6 voor in het Nieuwe Testament. Met hetzelfde woord, overgeven of eventueel de kortere versie, geven voor de gemeente. Hij beperkt zich, want dat is wat de term betekent feitelijk, ook echt in de grondtaal. Hij beperkt zich tot een werk aan de gemeente. In de toekomst zal hij ook inderdaad nog wat anders doen, maar in onze dagen niet. Als je het werk van de Heer dus wil zien, dan moet u niet zoeken in Israël of waar dan ook in de wereld en onder de volkeren. U moet het zoeken in de gemeente. Daartoe beperkt hij zich, zegt de Bijbel. Is dat probleem ook weer opgelost, bespaart je een boel werk en kosten. Maar goed. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Zo staat het er in vers 25. En wat doet hij dan voor de gemeente? Kortom, wat doet de man voor de vrouw? Er staat vers 26 op dat hij haar heiligen zou. Daartoe heeft hij zich voor de gemeente overgegeven. Hij zou haar heiligen, namelijk reinigen. In de nieuwe vertaling staat dan in vers 26 haar reinigende. Dat komt beter in de buurt, want gereinigd hebbende, wij hebben het probleem met die voltooid deelwoorden. Wij denken dan altijd dat het voltooid is, omdat het nu eenmaal voltooid deelwoord heet. Maar als hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd staat, wil het zeggen het is ooit begonnen. Dat is gebeurd in het verleden, maar het duurt nog steeds voort. Alleen wij gebruiken ons Nederlands zo niet meer, maar ja, het is 350 jaar geleden opgeschreven. Dat was toen wel anders. Dus opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, doet het nog steeds, met het bad des waters. Maar u begrijpt dat dit beeldspraak is en de apostel komt heel dicht in de buurt om te zeggen, hij is de hoge priester van het volk. Maar ja, hij had het nou eenmaal over man en vrouw, dus hij doet het zo niet. Maar hij zegt, hij reinigt. Dan wel heiligt de gemeente, maar dat zijn precies de termen die in de Hebreeënbrief gebruikt worden en toegepast worden op de Heer zelf, die gereinigd en geheiligd is geworden, en daarna op het werk dat hij doet. Hij heeft een reinigend, een heiligend werk. Hij reinigt ons, namelijk naar de inwendige mens. Hij reinigt onze harten, Hebreeën 9 vers 14, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. En wat staat er dan verder ook alweer? Juist. om de levende God te dienen. Daar doet hij dat voor. Waarom reinigt hij de gemeente? Inwendig uiteraard. Omdat die gemeente God zou kunnen dienen. Maar wat deed de hoge priester? Wel, die stopte alle priesters in bad. Lees het maar na. Ze zich melden voor de dienst. Ik geloof dat ze 20 jaar moesten zijn, maar ik weet het niet zeker meer hoor. Die nummertjes kan ik nooit goed onthouden, die getallen. Iemand wordt als priester geboren. Uit het huis van Aaron. Hij is dus priester. Maar daarna moest hij zich melden. Bij een bepaalde leeftijd. Bij de hoge priester. En de priester was hem dan. Dat is de heiliging. Het was dus een reiniging. Een rituele reiniging. Zie? En dat is wat de Heer aan ons doet. Wanneer wij ons bij hem melden voor de dienst. Wij melden hem. Omdat we priesters zijn. Zie? Daarom gaan we... Daarom melden we ons bij hem en hij is degene die dan ons reinigt. Onthoud deze volgorde. Het probleem, de meeste van u heb ik wel eens eerder dat voorgehouden natuurlijk. Het punt is dat wij niet van een kwaad geweten gereinigd worden in de praktijk, zolang wij niet bereid zijn, niet van plan zijn de Heer te dienen. Dus, als u zegt, ja ik geloof het wel, maar ik loop toch met zoveel... schuldgevoelens rond enzovoort. Dus ik ga eronder gebukt. Ik wil er wel eens af. Ik geloof wel dat hij me vergeven heeft, maar waarom ben ik dat niet kwijt? Dan zeg ik, nou, dat is mijn ding. Dat is je melden voor de dienst. Met alle consequenties van dienen uiteraard. Die dienst dan ook doen, vanzelfsprekend, anders wordt het nog niks, hè? Dan reinigt hij ons van dat kwade geweten. Daarna weten we nog steeds dat we zondaren zijn en zondigen. En weten ook dat het normaal gesproken een schuld met zich meebrengt, want we gaan er absoluut niet onder gebukt. Waarom ook?
Oh, zondag zei wat anders, dat was ook een hele mooie. Met één offerander heeft hij een eeuwigheid volmaakt, degene die geheiligd worden of geloven.
Ja, dat is ook zo, ja.
Dus, ja, ik kan wel denken, ik ben fout, maar hij ziet mij niet als fout.
Hij reinigt ons. Hij heeft ons eenmaal gereinigd en hij houdt die reiniging in stand. Hij praktiseert die reiniging ook. Daarna is natuurlijk nog de vraag hoe hij dat dan doet. Dat is het tweede probleem dus. Of probleem, maar dat is de tweede vraag. Hè? De eerste vraag is waarom doet hij dat? Of wat wil hij daarmee bereiken? Wel, opdat wij hem zouden dienen. En het andere is hoe doet hij het? En het antwoord is door het bad des waters. Want zo deed de hoge priester dat letterlijk. En hier wordt meteen de betekenis van dat beeld gegeven. Water is een beeld van het woord Gods. En dus haar reinigende met het bad des waters, namelijk door het woord. Dus niet alleen melden voor de dienst, maar ook beschikbaar zijn voor het woord. En dat woord in zich opnemen. Ik ken mensen, het zit me altijd vast. Ik ken mensen, er was zelfs een goede vriend van me die dat zei. Jullie kennen de Bijbel. Maar wij doen tenminste iets, was de letterlijke formulering. Maar wij doen tenminste iets. Zo van, dat zijn twee dingen die elkaar niet verdragen. Maar in werkelijkheid, ze kunnen niet zonder elkaar. De werking van het woord is een reinigende werking om ons bekwaam te maken voor de dienst. Volgt er ook vanzelf uit. Ik denk dat ik dat niet hoef uit te leggen. Maar andersom, men kan de Heer dienen, maar het wordt niks. Die hele dienst aan de Heer wordt niks. Ja, je kan er druk mee hebben, maar of de dienst aan de Heer is, dat is een ander verhaal, hè. Het wordt gewoon niks wanneer dat woord niet zijn werk in en aan ons doet. Daar is natuurlijk ook niet alles mee gezegd, nog. Maar in essentie ligt het zo. Hij reinigt de gemeente door het bad des waters, door het woord. Waarna nog een keer, waarom doet hij dat? Wel, opdat, dat is dus het doel, opdat hij haar aan zichzelf, zichzelven, daar de naam van, opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen, in de zin van verheerlijkt. En heerlijk wil zeggen zonder vlek of rimpel. Dat staat er ook achter. Een gemeente die geen vlek op of rimpel heeft of iets dergelijks. Een gereinigde, een volmaakte gemeente dus. Zie? En waar het voor een gemeente geldt, geldt het voor ieder van ons individueel. Dus ook. Maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Dat van doen heeft met de praktische dienst, dat lijkt mij duidelijk. Bovendien, daar was natuurlijk al eerder in deze brief naar voren gebracht. En tamelijk uitgebreid bovendien al in hoofdstuk 2, in de eerste helft van hoofdstuk 2, waarin dus in vers 1 en 2 staat dat wij dood waren door de misdaden en zonden waarin we eertijds gewandeld hebben. Misdaden en zonden afkomstig van en geïnspireerd door de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht, kortom, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat zijn drie plechtige termen voor de duivel uiteraard. Maar wij zijn niet meer dood, we zijn met Christus levend gemaakt, met hem opgewekt, vers 6, met hem gezet in de hemel, zodat wij nu zijn maaksel zijn, vers 10, we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet in Adam, dat was zo, maar toen waren we dood. Het is dus eenzelfde tegenstelling als in Romeinen 5, hè? In Adam zondig en sterfelijk. Maar nu zijn we zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, geschapen tot, dat is het doel, tot goede werken in plaats van misdaden en zonden uit vers 1. Geschapen tot goede werken, welke God voorbereid heeft, en God is niet dezelfde als de eeuw deze wereld, de overste van de macht, de lucht en de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, dat is tegenovergesteld. Welke God voorbereid heeft opdat wij daarin, of in dezelfde, zouden wandelen. Praktische dingen gaat het dus om. Goede werken. En goede werken zijn in de Bijbel nog eenmaal de werken die voortkomen uit een gelovig hart. En dus die het resultaat zijn van het woord Gods waarin wij geloven. En dus inderdaad waar het woord Gods het zaad is waaruit wij zelf wedergeboren zijn, daar is dat woord Gods dus ook het zaad, dus de bron van de vrucht die wij zouden dragen vervolgens. Het is een herhaling van hetzelfde beeld natuurlijk, maar niettemin is het zo. Dus de vrucht des lichts of de vrucht van de geest, zo heet het in ditzelfde Efeze 5 trouwens. In vers 9 staat dat, hè? Want de vrucht des geestes, hebben de vertalers, nou niet de vertalers, maar anderen hebben dat er al eerder van gemaakt. Het had moeten zijn, want er staat er echt, de vrucht des lichts. Vergelijk het maar met het voorgaande vers. Nu zijt gij licht in de Heere, wandelt dus als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts is in alle goedigheid, rechtvaardigheid en waarheid. Maar het staat een beetje naast, want de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid uit Galaten 5. Maar licht en geest zijn nou eenmaal synonieme begrippen. Ze hebben allebei van doen met het woord Gods. Want al wat openbaar maakt is licht, staat er dan in vers 13 hier. En wat maakt er dan openbaar? Wel, de geest Gods maakt openbaar. Of anders, het woord Gods maakt openbaar. Het is dus licht. De wet trouwens ook, hè. Lamp voor mijn voet en licht op. Nou goed, licht. Al wat openbaar maakt is licht. Maar het zou vrucht dragen, was de bedoeling. En dan ga ik weer terug naar Efeze 5 vers 27. Het idee is dus dat de Heer zijn gemeente reinigt, opdat die gemeente zou zijn heilig en onberispelijk. Maar al wat heilig is, is heilig, omdat het staat in dienst van de Heer. Hoe moet ik dat nog duidelijker zeggen? Ik zeg altijd, In het Oude Testament vind je voorwerpen die heilig zijn. Er is niks heiligs aan. Het zijn gewoon voorwerpen. Een pook om het brandofferaltaar te stoken, zal ik maar zeggen. En asladen enzovoorts. En wat die dingen allemaal maar heten. De vaten van de tabernakel heet dat, hè? Vaten in de algemene zin van huishoudelijke artikelen. Maar ze worden geacht heilige vaten of heilige voorwerpen te zijn. Alleen maar omdat ze aan de dienst van God gewijd zijn. En toen de Heer zei, heilig mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt zouden bedienen, bleven zij gewone mensen, hoor. Hoezo waren zij heilig? Wel, omdat ze gewijd waren aan de dienst aan God. En daarna de volgende vraag, en waarom bent u heilig, waarom ben ik heilig? Op grond waarvan, hoe weet je dat, hoe kun je dat zien? Nou, dat weet je niet, dat kun je niet zien. Het woord God zegt ons dat we gewijd zijn aan de dienst aan God. Dat was dat ene offer uit Hebreeën 12. We zijn in de dienst van God geplaatst. Daar hebben we aanvankelijk niet zelf voor gekozen. De Heer heeft dat gedaan. Heeft zijn lichaam, dat is de gemeente, gewijd aan de dienst aan God. Dat was inderdaad Hebreeën 10 onder andere dan. En van ons wordt verwacht dat we dat accepteren en ons dus ook individueel voor die dienst beschikbaar stellen. Maar wij zijn heilig op grond van onze positie. Dan is de bedoeling dat we ook heilig zouden worden in al onze wandel, dus 1 Petrus 1. En dat wil inderdaad zeggen dat we ons als dienstknechten gods of als priesters, net zo je wilt, aan hem beschikbaar stellen. Om hem te dienen in de praktijk. Dan zijn we heilig en onberispelijk. En zonde heeft daar niks mee van doen. Ik bedoel, die vaten van de tabernakel die roesten ook hoor, voor zover ze van ijzer waren althans. Dus het koper was, sloeg het ook groen uit. Ik bedoel, dat was ook aan slijtage en bederf onderhevig. En die zonen van Aaron zijn ook allemaal gestorven en waren ook allemaal zondaren, maar niettemin waren ze heilig. Er waren dus omgaan. Dus heiliging is immers apart setting, enerzijds, van één kant bezien. En aan de andere kant bezien, heling, dat wil zeggen verbinding met. En dat wil zeggen in de praktijk het stellen in dienst van God. En dat proces is reiniging. Afzondering van de wereld, vuil weg, enzovoorts. Hè. En verbinden met de levende God, dat is wat het is. En daarom, Henk Mulder haalde dat zojuist aan, het vers uit Hebreeën 12. Laat ons afleggen alle last die ons wellicht, want zo lees ik hem, die ons wellicht lichtelijk, die ons wellicht omringt en laat ons de loopbaan lopen die ons is voorgesteld met lijdzaamheid. Of wat denkt u van afgelegd hebben de alle overvloed van, ik ben niet snel genoeg. Alle vuiligheid en overvloed van boosheid ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, dat is het water, reiniging. Het welk uw zielen, dat is de wandel, ze kan zalig maken. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. Met heel andere woorden, omdat het van een heel andere apostel komt. Als u meer gelijksoortige woorden wil hebben, dat kan ook. Dan hebben ze natuurlijk in Titus hoofdstuk 2. Een van de samenvattingen van heel de gemeentelijke of christelijke waarheid. Prachtig schriftgedeelte. Waar staat in vers 12 dat wij onderwezen worden, dat wij leren, dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige eeuw. Aion. En dan vers 13, verwachtende, dat is onze toekomstverwachting, verwachtende de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker Christus Jezus, want zo staat het er. En dan komt hij, hè? Christus Jezus die in verband hiermee, die zichzelf voor ons gegeven heeft, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, staat twee keer in Efeze 5 trouwens. Maar hier staat het ook, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zal verlossen van alle ongerechtigheid, zonde en misdaden waarin we eertijds gewandeld hebben, en een verontreinigd geweten, wat daarbij hoort uiteraard, opdat hij ons zal verlossen van alle ongerechtigheid, en verlossen, leuk dat ik hem nu tegenkom, het woord vertaald met hij is de behouder des lichaams, die we zo straks lazen, is gewoon het woord verlossen, soter. Maar de vertalers hebben begrepen dat het iets meer is dan alleen maar de verlossing van het ene moment op het andere. De wedergeboorte als zodanig. En daar hebben ze gelijk in. Maar hier vind je het woord verlossen inderdaad in een bredere betekenis. Die verlossing gaat steeds verder, gaat door. Opdat u ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Want we zouden niet de ongerechtigheid dienen, Romeinen 6. Maar de gerechtigheid. Omdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid en zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen, maar het had ook heiliger kunnen zijn, zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En daar heb je hem compleet bij elkaar. Daar gaat het om. En daarna, omdat het zo'n prachtige samenvatting is van heel de tegenwoordige waarheid, staat er, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, enzovoorts. Want dit is de boodschap. Dat is de boodschap aan gelovigen. Met een heleboel aspecten, kort van verschillende kanten beschreven. Maar zo simpel is dat. Wij zijn kinderen gods, wij zouden dus hem dienen. Wij zijn priesters, we zouden ons dus melden bij de hoge priester. Wij zijn aan hem of met hem getrouwd, gemeente, de vrouw. Wij zouden dus de man, namelijk Christus, dienen. Want dat is de strekking inderdaad van Efeze 5, aanraden. Die moet toch duidelijk zijn. Praktische consequenties van het een en ander. Als aan de andere kant, en daar hebben we vorige keer over gesproken, als aan de andere kant Israël beschreven wordt als vrouw, onder andere in Openbaring 12, gaat het in wezen om precies hetzelfde. Israël, voor zover het de Heer dient, en voor zover het dus den Heere vrucht draagt, zal ik maar zeggen. En het draagt vrucht, want de gemeente werd eruit geboren, weet je wel. Dus de gemeente in die omstandigheid ineens een mannelijke zoon, maar dat kan nou eenmaal op diezelfde wijze. Aan de andere kant kennen we nog een andere vrouw, die zijn we ook uitgebreid tegengekomen. Maar ze wordt genoemd de hoer, eenvoudig omdat ze de man niet dient. Want hoe dan ook, heel de schepping, alle volkeren, inclusief Babel, zal ik dan maar zeggen, is verbonden aan de schepper. Paulus zegt ervan dat diezelfde schepper wel degelijk heel de schepping in stand houdt. In Handelingen 17, maar we dachten van Colossens 1, alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij geeft aan alle de adem en het leven en alle dingen en hoe het allemaal heten mag. En dan heb je diezelfde verhouding, maar waar die vrouw de man niet dient, of andere mannen, dat maakt in de praktijk niet zo geweldig veel verschil, waar die vrouw haar man niet dient, wordt zij beschreven als de ontrouwe en dus als de hoer. En zo wordt Israël dus bij gelegenheid ook beschreven. Het gek is, dat heb ik van de gemeente als gemeente nog nooit gelezen, dat het ook zou kunnen. Maar van een gemeentelid, van iemand, u of ik, is het kennelijk wel mogelijk, want wordt het wel gezegd. Dat was ook Hebreeën 12, broeder. Dat niet iemand zijn hoe reder gelijk Esau, die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. En geen plaats van berouw vond, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. En Hebreeën 12 gaat precies over deze dingen. Wij zouden de loopbaan lopen, zouden de consequenties trekken. We zouden ons bewust zijn wie wij dienen enzovoort. Met zicht ook op het loon dat we daarvoor zouden ontvangen in de toekomst. Wanneer we dat niet doen, dan zijn we inderdaad hoe eerder. En dat is de essentie van het idee dat de gemeente de vrouw van Christus is. In relatie tot Christus staan wij onder hem, zouden we hem dienen en is de gemeente dus vrouwelijk. In veruit de meeste andere gevallen is het andersom, wordt de gemeente als man beschreven. Eenvoudig omdat de gemeente deel heeft aan de man, aan Christus, en geroepen is tot heerschappij. En dus een hoge positie in de rangorde in de schepping. Nou ja, bijna de allerhoogste dus, hè. Verbonden met Christus en gezet met Christus ver boven alle overheden en machten, ver boven de engelen en wat er allemaal maar staat. En dus de gemeente mannelijk ten opzichte van Israël met name en ten opzichte van de volkeren. En vandaar dat we onderweg zijn naar de bruiloft, maar dat heeft met ons onderwerp nou niks meer van doen. Wij als leden van het lichaam van de man zijn leden van de bruidegom en dus de bruidegom. Niet de bruid, de bruidegom. De bruid is Israël en wij gaan die verbinding tegemoet. In de toekomst zullen Israël en de gemeente aan elkaar verbonden worden, waarbij de gemeente het hoofd is van Israël. Inderdaad. Ik zeg het net wat kort, maar het staat echt allemaal in de Bijbel. Hoor. Maar goed, wij zullen het hierbij laten, want het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we hebben reden ook vanavond om u te danken voor die zaligheid waaraan wij hebben deelgekregen. Wij danken u dat wij geplaatst zijn in gemeenschap met de Heer Jezus Christus en daarmee zelfs in gemeenschap met u. Wij danken u dat u ons uw leven gegeven hebt, dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden en delen hebben aan het leven, de geest, bloed van Christus en daarmee aan zijn lichaam. Wij danken u dan dat wij van u een doel hebben ontvangen in onze levens. Wij danken u dat wij, waarvan wij die deel uitmaken van deze oude schepping, waarvan uw woord zegt dat alles ijdelheid en daarmee leegheid is, dat wij niettemin vervuld worden. En dat u het bent die onze handen gevuld hebt, opdat we u zouden dienen als priester.